Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die meeluisteren naar ons voorleesmoment vanuit de Christelijk-Gereformeerde Kerk aan de Hoflaan. Waar zouden al die wolkjes heen gaan? Gingen ze naar de hemel? Johannes lag heerlijk in het dichte gras, tegen de helling van de dijk. Hij keek steeds omhoog, naar die prachtige blauwe lucht, waar langs al maar kleine witte wolkjes dreven. Hij wilde wel dat hij op zo'n wolkje mocht zitten, maar daar kon hij nooit bij. Zo hoog, zo hoog. Ja, als de Heere hem nu eens oppakt, dat kan de Heere gemakkelijk, want hij kan alles. Ja, als de Heere hem nu eens op zo'n wolkje zet. Wat zit hij dan mooi en hoog, dan kan hij heel ver kijken. Wat zal dat heerlijk zijn? Dan drijft hij zo naar de hemel, want die wolkjes gaan vast en zeker naar de hemel. Daar zou hij de Heere zien. In de hemel is het mooi. Dat had moeder pas nog verteld. Dan zou hij ook de engelen zien. O, wat zou dat mooi zijn. Dan zou hij ook zijn opa zien. Moeders vader, die is ook in de hemel. Er zijn ook kinderen in de hemel. Heel veel zelfs. Boven zijn bedje hangt een mooie plaat. De goede herder staat erop. Een heleboel kinderen staan om hem heen. Eronder was geschreven: laat de kinderkens tot mij komen. Een mooie plaat is dat. Vaak kijkt hij ernaar als hij niet slapen kan. Maar mocht hij wel in de hemel komen? En ineens werd hij heel verdrietig. Nee, gisteren was hij nog zo kwaad geweest op Job, die valse buurjongen. Toen had hij zo'n lelijk woord tegen hem gezegd. Moeder zei dat je alleen in de hemel kan komen als je rein bent. Nee, hij voelde zich niet rein. En toch welde er een snik op in zijn jonge hartje. Heer Jezus, maak mij ook rein. Maar dan, ineens, werd zijn aandacht afgeleid door een grote boot. Sjoeke, sjoeke, wat een mooie boot. Waar voer die boot naartoe? De grote zee op. Dat was een heel groot water. Je kunt het eind niet zien, zei moeder. O, wat wilde hij graag de zee zien. Maar moeder had beloofd dat ze een keer erheen zou gaan met hem, om de zee te zien. Wat zou dat mooi zijn en wat zou hij het mooi vinden om op zo'n groot schip de zee op te varen? Maar hij kon niet bij dat schip komen. Hij had geen bootje. Hij zou er wel een willen hebben, maar moeder vond het veel te gevaarlijk. En zo hard zou hij toch niet kunnen roeien. Het grote schip werd ondertussen steeds kleiner. Sjoeke, sjoeke, tjoek. Hij luisterde en keek net zo lang tot hij het niet meer hoorde. Maar toen ineens werd hij van achteren vastgepakt. Twee stevige jongensarmen wilden hem op de grond gooien. Hij werd gemeen geknepen. En ja, daar lag hij. Maar hij vloog overeind, wit van drift. O, wat vals. Dat was die gemene Job weer. Dat rotjong. Hij wilde niets meer met die valsaard te maken hebben. Johannes maakte zich kwaad en schreeuwde een lelijk scheldwoord. Ondertussen sloeg hij haar met zijn vuisten. Sterke vuisten had hij voor zo'n klein kereltje. Groot en sterk was hij voor zijn leeftijd. Toch was hij nog maar pas 6 jaar geworden. En Job was al 8 jaar. Hij dacht altijd dat hij Johannes wel aankon. Johannes hield eigenlijk niet van vechten, maar deze keer sloeg hij wild van zich af. Hij timmerde Job op zijn gezicht. Pats, pats, zo hard hij maar kon. En de bangerd begon te schreeuwen en vluchtte weg. Hij had een bloedneus en een blauw oog. Johannes was buiten zichzelf van woede. Zo, dat was zijn eigen schuld. Maar even later schrok hij hevig. Daar kwam de buurvrouw, Jobs moeder had aangelopen. Johannes rende gauw het huis in, naar moeder. Vlug, vlug. Hij vloog naar boven, naar zijn kamertje. Daar zat een haakje op. Op slot. Zo, ze kon hem lekker niet pakken, dat boze mens. Beneden hoorde hij haar schelden tegen moeder. Moeder zei bijna niets terug. Ze was zo goed, zo zacht. Ach, buurvrouw, is het echt waar? Toen liep ze naar de kast en haalde er een grote sinaasappel uit. Hier, geef die aan Job. Ik zal Johannes al onderhanden nemen. Maar moeder riep hem niet. Ze had wel gezien hoe vlug hij naar boven vluchtte. Rustig wachtte ze tot de buurvrouw weg was. Even later kwam hij schuldbewust de trap af. Wat heb jij gedaan, Johannes?
Hij begon. Hij is vals, gemeen. Hij wilde mij op de grond gooien.
En weer maakte hij zich kwaad. O, Johannes, kon toch zo driftig worden. Weet je nog wat moeder gisteren vertelde, Johannes? Opeens zakte zijn drift. Ineens kwam er een groot verdriet in zijn kinderziel. O, hij had het zo mooi gevonden en zo droevig. Moeder kon zo mooi vertellen. Ze vertelde hoe de Heer Jezus gevangen was genomen. O, die lelijke boeven. Hij kon ze wel een ongeluk slaan. Was hij er maar bij geweest, dan had hij ze weggejaagd en gezegd: Heer Jezus, ze mogen u niets doen, ik ben voor u. Maar moeder had verder verteld. Ze hadden de heiland aan een kruis gespijkerd. En hij was niet eens boos geworden, helemaal niet. Hij had gebeden voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Zo is de Heer Jezus, Johannes. Hij bidt voor zijn vijanden. Moeder had tranen in haar ogen gekregen. Ja, ze had een poosje stilletjes gehuild. En Johannes ook. O, die goede heiland. Die lieve heiland. Ja, dat voelde Johannes wel. Moeder had de zaligmaker lief. Zo moeten wij nu ook worden, Johannes, had moeder gezegd. Vraag maar veel of de Heere je een nieuw hart wil geven. Hij had zijn tranen weggeveegd en dapper ja geknikt. Ja, dat wilde hij graag, een kind van de Heere worden. O, wat vond hij het mooi, als moeder vertelde. Maar nu was hij heel verdrietig. Hij voelde wel dat hij niet gedaan had als de Heere Jezus. Juist niet. Nu zou de Heere Jezus vast boos op hem zijn. Hij had voor Job moeten bidden. Maar wat was dat moeilijk voor Johannes. En toch kwam er een diep berouw in zijn gevoelige zieltje. Ik zal Job mijn bikkel geven, moeder. Moeder glimlachte. Die mooie bekkel, het was de mooiste die hij had gekregen van tante Pie. O, wat was hij daar blij mee geweest. Wel 7 kleuren en van 8 glas. Job was vreselijk jaloers op hem geweest. Moeder knikte. Doe dat maar, mijn jongen. Maar toen hij het gezegd had, twijfelde hij toch. Was dat niet al te gek? Ze gingen samen eten. Moeder maakte alles zo lekker klaar. Ze verwende hem zo. Ja, ze moest wel hard werken, maar ze naaide bijna de hele dag. moeder bad hardop. Heel eenvoudig. Heel afhankelijk. Hij werd altijd zo warm van binnen als moeder bad. Ook bad moeder of de Heere hem het kwaad wilde vergeven. Of hij een nieuw hartje mocht ontvangen. Of hij op de Heere Jezus mocht gaan lijken. Hij had tranen in de ogen toen moeder amen zei. Vol tederheid keek ze naar de kleine Johannes. Hij was zo'n lief, gevoelig jongske. Een blonde, weerbarstige kuif. Een regelmatig gezicht. Sprekende bruine ogen. Een levendige, gelaatsuitdrukking. Een prachtig jong. Soms zo driftig, maar ook zo teer. Soms had ze hoop dat de Heere iets goeds in hem gelegd had. Vaak had ze veel opening als ze hem opdroeg in het gebed. Een stil verlangen groeide in haar of de Heere hem wilde gebruiken in zijn dienst. Ze bracht hem daarna gauw naar bed. Eerst nog vertellen, moeder. Ja, Johannes, eerst nog vertellen. Ze waren nu bij de geschiedenis van de moordenaar. Gevoelig vertelde moeder hoe de Heer Jezus daar hing. Johannes kon zich het levendig voorstellen. In gedachten zag hij de heiland hangen, bloedend aan het kruis. Een huivering trok door hem heen. Hij luisterde ademloos. O, die booswichten, die moordenaars. Ze spotten nog met hem, terwijl ze zelf zo dicht bij de dood waren. Maar plotseling begon er één te bidden. Heere, gedenk mijner. O, wat mooi. En wat zei de Heere tegen hem? Ga weg, lelijke spotboef. Nee. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Moeder vertelde met gebroken stem van de grote liefde van haar zaligmaker. Ja, ook voor die spotter was de Heere Jezus gekomen, Johannes. Wat een gemeenheid was hij en nu is hij al heel lang bij de Heere Jezus in de hemel. Ineens moest Johannes weer denken aan die witte wolkjes. Ja, die moordenaar was daar nu ook. Maar hij was rein, omdat de Heere Jezus hem gewassen had. Als jouw zonden afgewassen zijn, ben je rein, zei moeder. Een groot verlangen om ook rein te zijn, kwam er in zijn jonge hartje. De Heere kan ons helemaal nieuw maken. Hij kan ook Job bekeren. Vraag daar maar om. Ja, dat zou hij doen. Maar hij was toch eigenlijk niet beter dan Job? O, hij had Job wel dood kunnen slaan. Eigenlijk ben ik ook een moordenaar, moeder. Moeder schrok. Jongen toch, een moordenaar? Ja, ik had Job wel dood kunnen slaan. Zo erg was het toch niet? Maar zelf voelde hij hoe boos hij geweest was op die gemeenheid. En toen begon hij heel hard te snikken. Zou de Heer Jezus mij ook nog kunnen vergeven, moeder? Moeder drukte haar jongen tegen zich aan. Ja, jongen, vast en zeker. Dat zie je toch in de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Ik ga morgen mijn bekkel naar Job brengen, moeder. Moeder bracht Johannes naar bad. Eerst bad hij, zo hartroerend, dat ze tranen in de ogen kreeg. Heere, wilt u mij nieuw maken, dat ik niet meer zo boos word? En mag ik ook bij u komen, heere, net als de moordenaar, en heere, wilt u ook Job een nieuw hartje geven? En heel de wereld, heere. En zo kinderlijk smeekte hij een poosje. Toen stopte moeder hem onder de wol. Even later lag hij heerlijk te slapen. Ze bleef nog lang naar hem kijken. O, wat een wonder. Wat had dit kereltje haar leven veranderd. Hij was een medicijn voor haar gewonde ziel. Haar geschokte zenuwen waren grotendeels genezen door het wonder dat God haar toebetrouwd had. Door de grote liefde die ze kreeg van dit gevoelige kind, een kind van God. Ja, dat was hij toch. Toen Johannes de volgende morgen wakker werd, voelde hij zich ongelukkig. Hij had geen zin om uit zijn bed te komen. Ja, hij zou Job die mooie bekkel geven. Dat had hij beloofd. Dat was hij vast van plan toen hij gisteren ging slapen. Maar hij twijfelde. Zou hij het wel doen? En dan die boze moeder van Job? Dat was zo'n schreeuwmens. Misschien sloeg ze hem wel. Of lachte ze hem uit? Wie gaf er nu zo'n mooie bekkel weg? Hij ging uit zijn bedje. Ja, eerst bedden. Dat had moeder hem geleerd. Voordat je met de mensen spreekt, Johannes, moet je eerst met de Heere spreken, had ze hem voorgehouden. Hij boog zijn knietjes en vroeg alles kinderlijk aan de Heere. Toen werd hij rustig. De Heere kon hem helpen. De Heere was toch veel groter dan die boze moeder? Hij had Job zo hard geslagen. Ja, daar had hij spijt van. Dat mocht niet van de Heer Jezus. De Heer Jezus deed het ook niet. En toen hij naar beneden ging, was hij een stuk opgewekter. Hij zag er niet meer zo tegenop. En nadat hij samen met moeder gegeten had, ging hij dadelijk op pad. Onderweg bekeek hij nog zijn mooie bekkel eens goed. Oh, wat een mooie was het. Zoveel prachtige kleuren. Wat zou Tante Pie zeggen, als ze het hoorde, van haar, dat hij die mooie bekkel gekregen had en weggaf? Vanmiddag kwam Tante Pie. Dan zou hij het haar maar eerlijk vertellen. En ja, hij wist het zeker. Tante Pie zou het niet erg vinden. Zij zou hem begrijpen. Zachtjes duwde hij de deur open van de kleine woning waar Job woonde. Anders liep hij zo naar binnen. Maar in deze ogenblikken was hij toch wel schuchter. Job's moeder was er. Zijn vader ook. Zijn broertje Bert. En zijn kleine zusje Annemarie. Ja, dat was een lief ding. Soms kon hij zo leuk met haar spelen. Ze was nog maar 3. Verwonderd keken ze op. Toen Johannes aarzelend binnenkwam. Job's moeder wilde al een grote mond opzetten. Maar voordat ze kon praten, zei Johannes vlug, Ik heb er zo'n spijt van dat ik Job zo geslagen heb. En toen begon hij te huilen. Grote tranen rolden over zijn wangen. Voordat ze nog iets konden zeggen, ging hij naar Job toe. Hier, zei hij, die mag jij hebben, Job. Is het nu weer goed? Job keek met begerige ogen naar die grote bekkel. Er kwam iets triomfantelijks in zijn ogen, ook iets verachtelijks. Wat een zot, mompelde hij. Nu ja, hij wilde die bekkel wel hebben. Job's moeder zei niet veel. Zijn vader stond hem vreemd aan te kijken. Er trilde iets teers in hem. Wat een bijzondere jongen toch, anders dan anderen. Waarom doe je dat, Johannes? Vroeg hij vriendelijk. En Johannes werd warm van binnen, door die vriendelijke stem. De Heere Jezus wil dat, zei hij. De Heere sloeg ook niet terug toen ze hem aan het kruis nagelden. Hij bad voor zijn vijanden. Ik heb ook voor Job gebeden en voor jullie. We moeten allemaal zoals de Heer Jezus worden. Een ontroering trok door de ziel van Jobs vader. Zo'n kind toch. Het maakte hem diep beschaamd. Hij was bij Gods woord grootgebracht. Zijn moeder had de Heere lief. Maar zelf deed hij er niet veel meer aan. Zijn vrouw voelde er weinig voor. En ineens herkende hij iets van zijn moeder in die kleine, blonde jongen. Hij liep naar Johannes toe en aaide hem over zijn blonde kuif en drukte hem even tegen zich aan. Je bent een beste jongen, Johannes. Het is weer goed, hoor. Job is ook niet zo'n lievertje. En ook Jobs moeder was onder de indruk. Toen werd het nog gezellig. Johannes bleef een poosje. En nu Job zo'n mooie bekkel had en merkte dat zijn ouders zo aardig deden tegen Johannes, trok hij ook bij. Na een tijdje ging hij weer. Oh, wat was hij blij en opgelucht. Zodra hij thuis kwam, ging hij naar boven om de Heere te danken. Ook vertelde hij alles tegen zijn moeder. En moeder was met diepe dankbaarheid vervuld toen ze alles aangehoord had. Die middag kwam Tante Pie. Dat vond Johannes altijd zo fijn. Tante Pie was al aardig oud. Ze kon wel de moeder zijn van zijn moeder. En dat was ze ook bijna. Ja, nog meer. Ze was haar zuster in de Heere. Die oudere en die jongere vrouw waren nauw aan elkaar verbonden in de Heere. Ze konden samen zo fijn praten over de grote liefde van de Heere. Dan voelden ze zich vaak één. En Johannes luisterde naar hun gesprekken. Hij kon nog niet alles begrijpen, maar hij merkte wel op dat ze nauw aan elkander en aan de Heere verbonden waren. Beide vrouwen voelden dat het kleine jongetje in de gemeenschap deelde, die ze samen in de Heere hadden. Tante Pie was vroeger helemaal anders. Ze hadden een rauw leven achter de rug. Johannes kon het allemaal niet volgen, maar moeder had hem er wel eens wat over verteld. Tante Pie had veel van de wereld gezien. Zij was ooit circusartieste geweest en haar man leeuwentammer. Samen waren zij met het circus waar ze voor werkten bijna de hele wereld rondgereisd. Ze leefden een bandeloos en zedeloos leven. Om God en zijn gebod gaven ze niets. Hoewel zij en haar man rooms-katholiek waren gedoopt. Alleen met de kerst gingen ze wel eens naar de nachtmis. Toen ze ouder werden, konden ze hun werk niet meer zo goed doen. Maar inmiddels hadden ze een aardig centje gespaard. Hun kinderen, 3 zonen, kwamen ook in de circuswereld terecht. Maar na een van de laatste voorstellingen die ze gaven, was er iets bijzonders gebeurd. Het circus stond toen vlak bij het dorp waar moeder woonde. Johannes was toen nog niet geboren. Velen uit de omtrek waren naar het circus gekomen. Tante Pie deed een van haar acrobatische kunsten. Maar er was iets misgegaan. Ze verloor haar evenwicht en viel van grote hoogte. Toen ze viel, was er een grote schrik door haar heen gegaan. Ineens flitste dat schrikkelijke woord door haar heen. Eeuwigheid. Toen ze bijkwam, achtervolgde dit woord haar voortdurend. Ze kon het niet meer kwijtraken. Ze had eens een klein boekje van een evangelist gekregen. Daar stond in, eeuwig behouden of eeuwig verloren. Ze had het gelezen en daarna achterloos weggegooid. Maar dat ene woord, eeuwigheid, bleef haar achtervolgen. Het circus trok verder. Zij en haar man bleven achter. Ook hij kon zijn werk eigenlijk niet meer doen. De drank had zijn krachten gesloopt. Ze kochten een huisje in het dorp waar ook moeder woonde. Tante Pie herstelde weer grotendeels van haar zware val. Maar die gebeurtenis had haar leven veranderd. Ze ging naar de pastoor en vroeg hem wat het woord eeuwigheid betekende. Ze vroeg aan hem, wijst u mij de weg van eeuwig behoud? En hij wees haar op haar plechten. Hij wees haar op de schat van de kerk, op de biecht, op het vage vuur en op Maria. En al die dingen wist ze nog vaag van vroeger te herinneren. En ze probeerde vrede voor haar hart te vinden. Trouw bezocht ze elke dag de mis en biechtte zoveel zij kon. Ze besteedde bijna al haar geld aan aflaten. Maar de onrust verdween niet. Zij achtervolgde haar voortdurend. Totdat ze in een stadje wat verderop een keer wat kaarten wilde kopen. Ze zocht een mooie kaart en daar vond ze er een. Met het woord eeuwigheid erop. Ze las. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Ze zocht of ze in de winkel nog meer kon vinden. En al zoekend kwam ze bij een rijtje boeken. Ze nam er een uit. De Bijbel. Ze sloeg de Bijbel open en ze las. En de wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Ze kocht de Bijbel en ging erin lezen. En onder het lezen voelde ze de majesteit en de waarheid van het woord Gods. Ze las en herlas. Haar man was het al lang zat geworden. Ook het saaie leven in het dorp beviel hem niet. Op zekere dag was hij er vandoor gegaan. Later hoorde ze dat hij was omgekomen tijdens een voorstelling. Dit alles was al vele jaren geleden gebeurd. Toen was ze begin 50, ondertussen bijna 70. De Heere had haar in contact gebracht met zijn kinderen. Ze had zich aangesloten bij het kleine kerkje, waar ook moeder en Johannes bij hoorden. Ze heette eigenlijk Petronella Maria Carmen. Ze was voor een deel van Spaanse afkomst. Dat was nog te zien aan haar donkere uiterlijk. Maar als men haar naar haar naam vroeg, antwoordde ze altijd, noem mij maar Tante Pie. Daardoor kwam ze dichter bij de mensen te staan. Ja, ze werd zelfs als Tante Pie opgenomen in de dorpsgemeenschap. De Heere had haar tot de volle ruimte van het geloof in Christus gebracht. Ze was een vrouw met grote levenservaring en wijsheid, maar ook met grote geestelijke ervaring. Tante Pie had een mild en ruim hart, vooral voor hen die door de mensen veracht werden. Zodra ze hoorde dat iemand in nood zat, ging ze erheen. Het maakte voor haar dan niets uit tot welke kerk ze behoorden, of dat ze onkerkelijk waren. En de mensen voelden het, dat zij naast hen kwam zitten. Voor velen was ze tot grote steun. Er straalde liefde en warmte van haar uit. Ze had veel lief, want haar was veel vergeven. Niet iedereen van het kleine kerkje hield van haar. Sommigen vonden haar te ruim, te mild. Soms kon zij vlijmscherp door vele zwarte godsdienst heen prikken. Ze hadden gaven om mensen de leegte van hun uiterlijke vormendienst te laten voelen. Dat werkte soms vijandschap en roddel, maar daar trok zij zich niets van aan. Ik dank u voor uw aandacht.